Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 9, vers 1 tot en met 19. Genesis 9, vers 1 tot en met 19. Door te zingen psalmen, psalm 111, vers 2 en 3. Psalm 86, vers 1 en 9. Psalm 119, vers 36. Psalm 105, vers 5. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 9, vers 1 tot en met 19. Door te zingen psalmen, psalm 111, vers 2 en 3. Psalm 86, vers 1 en 9. Psalm 119, vers 36. Psalm 105, vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 111 en daarvan het tweede en het derde vers der Heeren. Werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Dat is voortdurend, dat is voortdurend. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Derde, hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. En wat er verder volgt, 2 en 3 van Psalm 111. Thank you. Schriftlezing gemeente in dit middaguur vindt u wederom in het eerste Bijbelboek, Genesis, en nu het 9e hoofdstuk. Dat is na de zondvloed. Zond, dat betekent groot, na de grote vloed. Hoofdstuk 9 en daarvan de versen 1 tot en met 19. Genesis 9, 1 tot en met 19, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En God zegende Noach en zijn zonen. En hij zeide tot hen: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. En u lieder vrees en u lieder verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee. Zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw zielen eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen, ook van de hand des mensen. Van de hand eens iegelijken, zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden. Want God heeft den mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldig, deelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Voorts zeide God tot Noach en tot zijn zonen met hem zeggende: maar ik zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u en met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte, van het vee en van alle gedierte der aarde met u, van alle die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zijn zal om de aarde te verderven. En God zeide: dit is het teken des verbonds, dat ik geef tussen mij en tussen u lieden en tussen alle levende ziel die met u is, tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken, die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden, als ik de wolken der aarde breng, deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwige verbond tussen God en tussen alle levende zielen van alle vlees dat op de aarde is. Zo zeide dan God tot Noach: dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. En de zonen van Noach en die uit de ark gingen waren Sem en Cham en Jafet. En Cham, die is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach. En van deze is de ganse aarde overspreid.
Ootmoedig ons voor het heilig aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, zo brengt u ons in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid. Hier voor de tweede maal in uw huis. En het heeft ons zoveel te zeggen. Dat u doorgaat. U brengt ons in uw huis. U neigt nog onze harten. En u geeft nog dat we als ouders ook onze kinderen nog bij de hand mogen nemen. Om hier samen te zijn, even nature zoeken wij dat niet. Gaat ons hart daar niet vooruit en daarom is ook een wonder dat er een kerk is. Dat nog mensen daar komen en dat u ze nog daar wilt hebben. Omdat dat nu bijzonder de plaats is waar u wilt spreken. U kunt overal spreken, de natuur, u spreekt daarin. Het ruime hemel rond. Vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar de dichter heeft het geleerd des Heeren wet nogthans. Verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Dat is toch dat liefste werk. Daartoe hebt gij naast de natuur, de schriftuur, de heilige schriften verkoren. Om daardoor de mensen te onderwijzen. Niet alleen dat er een God is. Maar dat er een God is die in Christus zeer genadig is. En die buiten Christus zeer vertoornd is. Heere, dat leert de natuur ons niet. Dat kruis, dat hout, staat alleen opgericht in uw heilige getuigenis. En geeft dat we het zo mogen zien, ook als jongeren, ons misschien wel eens afvragend. Waarom in de kerk? Een oudere misschien die vraag niet meer gesteld, maar het leven bewijst dat het eigenlijk niet anders gesteld is. Geen levende uitgang tot u en tot uw woord en zolang het geen nood is. Zolang we niet zien hoe en in welke gevaarvolle omstandigheden wij ons bevinden. Dan, Heere, zal dat ook niet gebeuren. Wat is het toch ontzaglijk dat dat nou eerst moet gebeuren. U die zich overal toch nog laat horen, alles getuigt van u. Maar wij willen niet meer zien en wij kunnen niet meer zien. En wij willen niet meer horen en wij kunnen niet meer horen. En dat u zich dan toch nog gehoor wil verschaffen. Wij zouden voor die eer hoogelijk bedanken. Als u niet wilt, dan gaat u maar. Dat is onze taal. Maar als dat uw taal zou zijn, dan zouden we geen mens zalig worden. Maar dat is toch het wonder. Dat ruist door de ganse Bijbel. Al staat het al nergens zo letterlijk. Het ruist door heel uw schrift. Ik wil en zij zullen. Het is niet desgene die wil. Niet desgene die loopt. Maar des ontfermenden God. Dodelijke steek voor de godsdienst die altijd wat wil en kan en moet. Zoete balsen voor die ziel die uitgewerkt is. Niet, ze kunnen niets te willen. Voorwerp van uw bemoeienissen te mogen zijn. Maar beseffende, geen recht, nooit geen recht. Het is vrije genade die eeuwig u beweegt. Heren, dan moet er wat gebeuren voordat een mens daar zijn lust en liefde in krijgt. Maar we hebben het samen gezongen. Als dat gebeurt, als uw lust en liefde in die zaken geboren wordt, dan gaan we dat ook onderzoeken. En dan krijgen we er ook nooit genoeg van. Dan moet er een eeuwigheid zijn. Dan moet er een hemelse heerlijkheid zijn van oneindige duur. Om daarin nooit uitgeleerd, uitgewonderd te raken. Voor de natuurlijke mensen onbegrijpelijk. Hij wil het niet. Hij ziet het niet. Hij moet het niet. Maar u wil en dan zullen ze zien. En dan zullen ze lust en vermaak krijgen in u en in uw woord. Uw woorden, uw getuigenissen, onze raadslieden. Dan wordt het waar, niet anders, tot wie zullen we heen gaan. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Buiten u alleen dood en verdoemenis. In uw leven heerlijkheid. En dat in niet voor te stellen mate. Vanmorgen nog gehoord dat er nog iets te meten is. Dat is met eerbied gesproken, toch de kerk, dat is maatwerk. Er zijn maten, ja, maar straks zegt de apostel Paulus, gaat de kerk iets doen. Door meten de breedte, de diepte, de hoogte van de liefde God. En dat is niet te doen. Oneindige liefde. Oneindige gemeenschap, oneindige blijdschap, oneindige vreugde, oneindig vermaak. Heere, de hemelse heerlijkheid, maar het tegendeel niet minder. Hoe aangrijpend om nou ook nog in deze kerk geweest zijnde, zo vaak en ernstig gewaarschuwd zijnde, jong of oud, hier of thuis door te gaan. Dat moeten we zeggen. Een brok in onze keel. Dat moeten we zeggen met, als het goed is, een verstikte stem. En een verslagen hart. Wij gaan altijd door. Maar nu gaat u ook door. Met uw kerk vergaderend werk. En u gaat door om uw kerk niet alleen op te zoeken. Maar ook om die kerk te onderhouden. De woord. En ook door de natuur. Maar ook door sacramenten. Door tekenen, heilige waartekenen en zegelen. En heren, willen wij u vragen om ook over het onderwijs die aangaande een zegen te geven. Nu kan het zijn dat met name ook jongeren zeggen, ach, sacramenten, doop, avondmaal, ach. Heren, misschien ook zoveel die weliswaar gedoopt zijn. Aan het avondmaal geen deel hebben. En ook vanmiddag zeggen, ach, of misschien extra goed opletten. Of er in de kerk toch niet zijn die aan de kenmerken niet beantwoorden. Die zij dan ook moeten afkeuren. Hetgeen zij waarschijnlijk al eerder hebben gedaan. Maar zo kunnen we in de kerk zitten. Voor een ander luisterend. Of er geen boodschap aan hebben. Het kan allemaal. Maar natuurlijk zal het ook niet anders zijn. Dan zou het dan ook dit stuk nog willen gebruiken. En dat is u niet te wonderlijk. En wij hebben het zo nodig. Om toch dat wonderlijke werk der zaligheid uit te richten. U kunt er alles voor gebruiken. Wilt u ook dit onderwijs nog zeggen. Als we ook vanmiddag geroepen zijn. Een ogenblik stil te staan. Bij de onderhouding van uw kerk. Datgene wat gij gewrocht hebt. Gemaakt hebt, gewerkt hebt, ook te onderhouden en heerlijker te maken. Dank dat we hier zo samen mogen zijn. Heren, in ogenblikken mogen we iets ervan zien wat het is. Grote delen van dit land, kerken leeg, soms nog een handjevol mensen, meest ouderen. Wat heeft u ons dan nog boven zoveel anderen beweldadigd. Dat kan nooit een verdienste zijn. Dat is niet dankzij ons, dat is ondanks ons. Alles spreekt nog van uw warmhartigheid. Maar o, wat zal het zijn om daar dan geen acht op te geven. En die achterloos terzijde te schuiven. Heren, dan is dat voorrecht. geworden. Een verzwaring van ons oordeel. En daarom bidden wij u. Of ook die wel dat ons nog eens mocht verbreken. Dat we hier nog zo mogen zijn. Dat er nog jeugd mag wezen. Ja, zelfs Heer, als we ons niet bedriegen. Onder de jongeren geritsel mag zijn. Waarvan we geloven bij ogenblikken dat u daar niet vreemd aan bent. Hoe ver het is, hoe ver het gaat, we kunnen het allemaal niet zien. Maar Heere, als het uw werk is, zult ge ervoor instaan, maar wil dan ook degene die van uw enige geestelijk licht hebben ontvangen gebruik, om ook die zielen daarin nog te geven wat ze nodig hebben. Dat is toch nooit stilstand en geruststelling. Want stilstand is altijd achteruitgang. Maar ze nog eens mogen op te leiden tot de kennis van Christus. Heer, en daar alleen vindt de ziel rust. Daar alleen is die opgelost. Geef ons samen ook geen rust. Hier en thuis. Die oud zijn en ziek zijn. Die wij niet meer kunnen bereiken. Maar wie kunnen wij wel bereiken? Niemand. U kunt iedereen bereiken. Ons allen tezamen. Dat ene nodige. Om van nieuws geboren. Dat is met Christus verenigd. In u het leven te hebben. En dan nooit meer kwijt. Te kunnen raken, uit te strekken naar de voorgestelde volkomenheid. Want dat is toch het leven van uw kinderen. Die gaan zich uitstrekken. Uitstrekken. Er komt een voorwaartse beweging. Van nature achterwaarts. Terugkijken naar wat we gehad hebben. Of neerwaarts. Verkleefd aan de wereld. Maar als het echt is, zich uitstrekkend. Voorwaarts. Naar uw heerlijkheid. Naar de genieting van uw drievuldigheid. Naar het smaken, eeuwig smaken dat gij God, dat gij goed zijt. Heren, daar gaat het om. De rest gaat voorbij. Nee, in de zondvloed, die grote vloed van water niet meer ten onder. Maar een andere vloed. Zoveel verschrikkelijker nog. Bewaar ons daarvoor. Met onze kinderen en kleinkinderen. En red nog. Als een vuur brandt uit het vuur, voordat de dag der dagen aanbreekt, dat gij gezegend Emmanuel zult wederkomen, ja, dan is er geen kerk meer, geen prediking meer, geen sacrament meer. Dan is het eeuwigheid, opgelost in hemel en hel. Dan valt de scheiding, maar in beide zult u zich eeuwig verheerlijken. Waar zullen we zijn? O, gebied dan op uw zegen en bekeer ons altijd samen. Zo zullen wij bekeerd zijn. Om Jezus wil. Amen. Aan de orde van behandeling geliefd is zondag 25 van de Heidelbergse catechismus. We hebben gesproken over het geloof. De inhoud ervan en de werkzaamheid daarvan. Ook de vraag gesteld hoe dat geloof zich verhoudt tot de goede werken. Onlosmakelijk verbonden. Het is onze hartelijke wens en bede dat dat in zich weer mocht doorbreken. Ook in deze donkere tijd waar velen ook in dit stuk dwalen. Want er kan nooit een binnenwerk zijn zonder dat het buitenwerk daar ook zal zijn. Een heilige lust en liefde om te wandelen als een Henoch en een Noach in de weg van Gods geboden. Wandelen aan de hand des Heren. En zonder heiligmaking zal niemand de Heren zien. En nu, 25, dat gaat over de onderhouding van dat geloofsleven. Want dat iets gewerkt wordt is één, maar dat het onderhouden wordt is twee. Nu, van beide overigens wordt in deze zondag gesproken. Laten wij die nu samen lezen. De 25e zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus. Dat zijn de vragen en antwoorden 65, 66, 67 en 68. Dus vier vragen en vier antwoorden. Als volgt. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Vanwaar? Van waar komt zulk geloof? Het antwoord van de Heilige Geest. die het geloof in onze harten werkt. Door de verkondiging des heilige evangelies. En het sterkt. Door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? 66. Wat zijn sacramenten? Antwoord, de sacramenten zijn heilige, zichtbare, waartekenen en zegelen van God ingezet. Omdat hij ons door het gebruik daarvan, gemeente het gebruik daarvan, de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat u ons vanwege het enig slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag en antwoord 67. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend dat ze ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Dus is dat alleen de inhoud? Jezus Christus en die gekruisigde zowel van woord als sacrament? Ja. Ja, zij toch, zij is dat. Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Vraag en antwoord 68. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond of Testament, ingezet? Antwoord 2. Namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal tot zover. Geliefde, zondag 25. Geloof en sacramenten. Daar gaat het om in deze zondag. Geloof en sacramenten. En dan zouden er drie zaken zijn, kunnen zijn, moeten zijn, die wij vanmiddag met u samen, mocht het zijn, in Gods gunst en door zijn geest verlicht, nader bezien. Ten eerste staan we dan stil bij de tekenen. Ik zeg het anders, de Bijbelse tekenen. Bijbelse tekens in het algemeen. Een korte aantekening hierbij. Bijbelse tekenen, zijn er ook andere tekenen? Ja, nou, zeker wel. Kinderen hebben dat misschien wel geleerd. Vroeger, en ik vrees nog steeds. Maar zeer zeker vroeger, bij de volkeren was het onderdeel van de godsdienst om te letten op de tekenen. Bijvoorbeeld bij de Romeinen, maar bij andere volken ook hoor. Lette men op, laat ik eens een voorbeeld noemen, de vogels. Hoe de vlucht van die vogels was. Uit die vlucht van de vogels werden conclusies getrokken. Of het vogelgeschrei, spreekt de Bijbel ook van trouwens. Goddeloze bezigheid. Of iets anders met die vogels, dat ze opengesneden werden, dat de ingewanden bestudeerd werden en ook daaruit gevolgtrekkingen werden gemaakt. Hè? Nou goed, zo is nog veel meer te noemen. Dus mensen die zichzelf ook behelpen, laat ik het dan zomaar zeggen, met tekenen in de natuur. En trek het maar door naar onze tijd, dat kennen wij ook nog wel, bepaalde diersoorten. Hè? Als je die op een bepaald moment ziet, dat is een teken van onheil. Kortom, dan zijn we op het gebied van het bijgeloof. Hè? Horoscopen, enzovoort, enzovoort. Stemmetjes horen. Zover gaan we allemaal niet. Ik wil maar zeggen, er zijn ook in de mensenwereld tekenen. Ook in de kerk trouwens. Dringt dat heidendom door als men zichzelf een teken wil geven om te bevestigen dat men ook een kind van God is. Ik ga nou wat ver, vindt u misschien. Ja, dat kan. Als dat niet waar is, moet u mij dat zeggen. Maar is dat niet van dezelfde orde? Als u gaat zeggen, nou, las ik vanmorgen Psalm 62. Wat denkt u? Kom ik 's middags in de kerk, Psalm 62. Derde, komt er 's avonds iemand bij mij bezoeken en die wil zeggen, zal in de kerk, waar ging het over, Psalm 62? 3 keer. Dat is een teken. Zal God van me afweten. Je moet toch durven om daar je zaligheid op te gronden. Ik wil maar zeggen, het gebied van de teken is zeer wijd. We zouden daar uren dagen over kunnen spreken. Dat gaan we niet doen. Want het gaat ons dus om bijbelse tekenen. Dat is het anders. Bijbelse tekenen, daar moeten we eerst over spreken. Dat is de eerste. Het tweede, dat is het geloof dat vooraf gaat aan die tekenen. Om dan als derde te eindigen met die bijbelse tekenen die volgen op het geloof. Dus, zondag 25, het geloof in de sacramenten geeft ons aanleiding om stil te staan ten eerste bij bijbelse tekenen in het algemeen. Ten tweede bij het geloof dat vooraf gaat aan die tekenen. En dan die tekenen zelf zoals ze gevoegd zijn bij het geloof. Zullen we samen eerst zingen. 86. In de benauwdheid van het leven vraagt daar de dichter ook om een teken. Doe mij een teken ten goede op dat mijn haters beschaamd worden. Een voorbeeld van de tekenen. Zoals in de Bijbel ons worden voorgehouden, waar we vanmiddag dan ook iets over zouden willen zeggen. Het is Psalm 86 en daarvan het eerste. Neig, o Heer, uw gunstig oren, om mij in mijn angst te horen. En het negende, doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Het eerste en laatste van Psalm 86.
Allereerst dus gemeente, bijbelse tekenen in het algemeen. Vanmorgen gehoord over Noach. Zijn 8 zielen. 4 echtparen. Door de vloed, want geborgen in de ark, gebracht. Bewaard. En dan gaat het leven door, toch. Niet nog alleen het geslacht van Set. Het geslacht van Kain is ten einde. En dan lezen we hoe daarna Noach een offer brengt. Altaar opricht en God zijn dank betaalt. En dan dat wonderlijke. Als dan de Heere die lieflijke reuk ruikt, dan zegt hij in zijn hart, en dan moet u opletten, want daar komt het nou alles uit voort, uit het hart des Heeren. Dan zegt God in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Dan valt dat besluit in het hart van God om nou nooit meer zo'n vloed te laten plaatsvinden. Dit is nu 1 keer gebeurd, die oude wereld is voorbij gegaan. En neemt God zich voor, dat is zijn besluit, het zal ook gebeuren, nooit meer. Nooit meer zo'n grote watervloed. En dat voornemen van God wordt ook bekendgemaakt aan Noach. Noach mag dat horen van God zelf. Dat hebben we samen gelezen in hoofdstuk 9. Noach, dit zal niet meer gebeuren. Zolang de aarde staat, zal zo'n grote vloed er niet meer zijn. Het leven zal mogen doorgaan. Zaaiing en oogst, dag en nacht, zomer en winter. De voortgang van de seizoenen, de afwisseling der dagen. En zo wordt het leven als het ware veilig gesteld, dat het door zal gaan, dat de mens niet in vertwijfeling zich behoeft af te vragen, zal er op deze morgen nooit een nacht meer zijn en zal na deze nacht nooit meer een morgen komen, zal na de herfst nooit meer een zomer. Ja, dat zal doorgaan. Het zal er zijn tot de jongste dag. Het leven veilig gesteld in die zin. En dat wordt dan aan Noach bekendgemaakt. Dat de mens nogmaals in dat opzicht een veilige woning, dat is de wereld, mag betrekken. Nooit meer zo'n grote vloed. Wel andere, kleinere vloeden, dat weten wij. Ook verschrikkelijk hoor. Soms honderdduizenden mensen met zich meesleurend, denkt daar niet te gering over. Maar een hele wereld door de vloed bedorven, dat bedolven, dat zal niet meer gebeuren. God maakt bekend aan Noach. Dat moet hij goed onthouden. Het wordt dus eerst gezegd, Noach, mijn verbond met u en in u met alle mensen is dit. Geen grote vloed meer over de aarde. En dan, dus eerst dit woord van God en dan zegt de Heer, en ik geef nu een teken om je daarvan te verzekeren dat het ook inderdaad niet zal gebeuren. En dat teken, dat weten ook de kinderen in de kerk, het teken dat is die regenboog. Als het regent en de zon valt zo op het water, dan ontstaat een regenboog, en dat is een teken van Gods trouw. Ik zal nooit meer zo'n grote vloed zenden die de gehele wereld zal verdrinken. Niet meer. Eerst dat woord, dat belofte woord, en dan dat teken daarbij. Dat is een bijbels teken. Dus dat gaat terug op het woord. Bevestigt dat woord en is van God gegeven. Nog een Bijbelsteken. Dit teken van de regenboog geldt alle mensen, de gehele wereld. Maar soms zijn het tekenen die maar voor één persoon gelden. En dan neem ik u mee naar Richteren 6. Wel een bijzonder hoofdstuk. Wat gebeurt daar? Midianieten en Amalekieten vallen regelmatig het land van Israël binnen. Het is Richterentijd. En dan gaat de Heere Gideon roepen om de vijanden van Israël te verdrijven. De engel des Heeren, dat is de Heere Jezus Christus, komt dan, terwijl Gideon bezig is in het geheim tarwe te kloppen. En dan maakt de engel des Heeren, Gods zoon, de Heere Jezus dus, het hem bekend. Ga heen in deze kracht en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Ga heen, verlos mijn volk. Heb ik u niet geroepen, zend ik u niet? Ja, ga dan in deze uw kracht, gij sterke held. En dan zegt Gideon, maar ja, heren, hoe moet dat dan? Want als iemand geroepen wordt, dan zegt hij altijd, dat kan niet, heren. Oh nee, dat kan ik niet. Onmogelijk. En dan zegt de Heere, hoe dat kan, zal ik dan niet met u zijn? Ja, ik zal met u zijn, zo zal dat kunnen. Ja, maar zegt Gideon dan, als ik dan genade in uw ogen heb gevonden, geef mij dan een teken. Een teken? Dat ik het zeker zal weten, ja, wat moet God toch veel van zijn volk verdragen, hè? Want hier zegt hij, Gideon, heren, ik kan het met uw woord niet helemaal doen. Ik ben daar niet zo zeker van, dat is wat voor God. Dat wantrouwen toch, ja, je kunt het wel anders noemen, maar het is toch wantrouwen dat hier doorheen klinkt. Maar hij weet, Psalm 3, dat is zo'n lieve psalm, hè. Wat maaksel we zijn, wat van zijn kinderen, van zijn maaksel is te wachten dat wij zwak zijn. Ongelovig zijn. En dan geeft de Heer een teken aan Gideon. Wat is dat voor een teken? Gideon moet een maaltijd bereiden. Op een rotsteen. En dan raakt de Heer Jezus in het uiterste van zijn staf dat voedsel aan. En dan komt de vuur uit de rots en verteert dat voedsel helemaal. Een teken, vuur uit de rots die het voedsel verteert. En daarmee bevestigt God. Gideon, ik ben met u, ik zal een vurige muur rondom u zijn. En als een verwoestend vuur zal ik voor u uitgaan om al uw vijanden te verdelgen. Ik ben met u. Dat is een teken. Het eerste teken, de regenboog, is voor de gehele wereld. Geen zondvloed meer. Dit tweede, wat ik u noem, om maar de verscheidenheid in de tekenen van de Bijbel u voor te houden, is dus persoonlijk voor Gideon alleen vuur uit de rots. En zo bevestigt God zijn woord, verzekert tegen Gideon, ik ben met u. Maar van diezelfde Gideon, dat weet u, vallen er nog meer tekenen te vermelden. De kinderen denken daar ook wel aan vanmiddag, hè. Dat teken van dat wollen vlies bijvoorbeeld. We zijn wat verderop in de tijd. Gideon moet dan de strijd aanbinden. Het altaar van Baal is verwoest en nu de Midianieten weer binnen zijn gevallen. En de Amalekieten moet hij, en dat kan hij ook in de geest des Heren, dat volk gaan verslaan. En weer vraagt hij een teken, een wollen vlies, buiten neergelegd. De ene keer, Heren, mag dan alleen dat vlies nat zijn en alles eromheen droog. En de volgende keer andersom. En zo gebeurt het ook. Weer een teken. Het is waar wat ik zeg. Ik zal met u meegaan. Gij zult de overwinning behalen. En nog meer tekenen, maar ik laat het nu verder rusten. U weet het toch wel. In het kamp, hè, de Midianieten, dat geroosterd gerstebrood, dat tegen die tent aanvalt en
die tent omverstoot, weer een bevestiging. Ach, nog zoveel meer. Hier wil mee gezegd zijn, er zijn dus ook persoonlijke tekenen. Maar weer, eerst dat woord. Ik ben met u. Het teken erbij, zo zeker. Als je dit ziet, zo zeker zal ik met u zijn. Een derde noem ik u. Weer eeuwen later. 8e eeuw Christus. De koning die regeerde voor Hiskia was Achas. Wat gebeurt er ten tijde van de Judese koning Achas? Twee koningen, Rezin en Pekah, slaan het beleg rondom Jeruzalem. En dan laat de Heere door zijn profeet Jesaja aan koning Achas bekendmaken dat het voornemen van Rezin en Pekah niet zal gelukken. En nu wordt Achas uitgenodigd om een teken te vragen. Maar Achas weigert dat, wil geen teken. En dan krijg je het ongewild, ongewenst. Dat bijzondere teken, gemeente, weet je het? En een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dat is een wonder. Dat is een teken. Een maagd, dat kan toch niet zonder dat een man... Ja, een maagd zal zwanger zijn. Zwanger worden, een teken. Ook hier wordt het vastgemaakt. Het woord van God door de mond van Jesaja gesproken. Pekin, Rezin en Pekah zullen Jeruzalem niet kunnen overweldigen. Hier dus een teken voor één persoon. Ongewenst, ongewild. Zo is er dus een verscheidenheid in bijbelse tekenen. De een voor heel de wereld, de ander voor één persoon, gevraagd. En de derde voor één persoon, ongevraagd. Ongewild zelfs. En een vierde, en dan raken we heel direct het onderwerp van vanmiddag. Het vierde teken is het teken voor de kerk alleen. Er was een teken voor heel de wereld. Er is een teken voor één persoon. Maar er is ook een teken voor de kerk in haar geheel. Of moet ik zeggen, twee tekenen. De twee sacramenten. Dat zijn bijzondere tekenen voor de kerk alleen. En u weet wat wij met kerk bedoelen. Het lichaam van Christus, uitwendig en inwendig. En die twee tekenen zijn heilige doop en heilig avondmaal. Bijzondere tekenen. Die altijd en overal voor de kerk gelden. Die door God zijn ingezet om te gebruiken... Ik heb dat woord zo even ook benadrukt. Om te gebruiken tot één. Nadere verklaring. En twee, tot versterking van het geloof. Dus die twee bijzondere kerkelijke tekenen, doop en avondmaal, zijn tot nader onderwijs. Of zegt u verklaring. Of om meer begrip te kweken. En als tweede tot versterking van het geloof. Laat het duidelijk zijn dat dat het doel is van die twee sacramenten. Die bijzondere kerkelijke tekenen. Om dus meer helderheid te geven over geloofszaken. De inhoud meer aan het licht te brengen. Naar de onderwijs te geven en te versterken. Ik zal u een voorbeeld geven. En dan hoef ik dan niet eens zo lang terug. En een enkele week geleden stond daar één moeder. Ja, stonden er twee moeders bij het doopvond. Hè. En daar hebben we het gezien, het sacrament van de heilige doop. Teken van de inlijving. En als ze het zien, dan komt er uit dat zichtbare teken nog zoveel meer onderwijs. Er lichten nog zoveel meer zaken op die ons tot dat ogenblik nog niet zo bekend waren. Zo mochten wij, ik ga niet alles herhalen van de dooptoespraak toen, zo mochten we toch in dat water zien. Ten eerste de dood, het watergraf. Ten tweede de gemeenschap met Christus in het water, in Christus, het water des levens begrepen te zijn. Het water als scheiding tussen kerk en wereld. Zoals ook de Rode Zee scheiding maakte tussen Egypte en Israël. Het water ook als beeld van de afwassing der zonde. Het beeld ook als de bron van het nieuwe leven. Want water is ook een beeld van de Heilige Geest dat in het binnenste van iemand ontspringt. Zo komt er dus onderwijs, nader onderwijs, verhelderend onderwijs uit dat teken aan de kerk gegeven. En zo is het met het avondmaal. Maar we hopen daar te zijn de tijd nog iets van te mogen zeggen. De beker. Zo heel nadrukkelijk bij bepaald, de laatste maal. Eén beker. Die straks daar in de ronde, aan de ronde tafel ook rond zal gaan. Als uitbeelding van de eenheid van dat ware volk des Heren. Eén brood is het. Zo zijn wij velen. Eén lichaam, onderwijs, dat tot ons komt wanneer dat teken, dat zichtbare teken, ons wordt voorgehouden. Dus tot opheldering en nadere verklaring en onderwijzing. En ten tweede, versterking. Want dan zegt dat water tot Gods volk, zo zeker als water de lichamelijke onreinheid afwas, zo zeker in het bloed van Christus u gereinigd van al zonde. En als daar aan de tafel des Heren een ziel in het geloof dat brood mag eten, dan mag het wezen dat hij zo gevoelt de eenheid met Christus die hij eet. Hij eet zijn borg. Dat wil zeggen, hij verenigt zich met Christus. En dan komt er zulke kracht in mee dat die ziel zo verzekerd is als niets hem kan scheiden van de liefde God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Zo verenigd met dat brood dat hij in zijn lichaam opneemt, dat één wordt met zijn lichaam. Zo is hij één met Christus. Een ogenblikje, een voorsmaak van de eeuwige eenheid van Gods Zoon en zijn kerk. Dat zijn ontzaglijke zaken. Dat is nou de verzekering. Daar ligt het zo vast. Daar ligt het zo vast. Dan zou heel Friesenveen zeggen, gij hebt geen deel aan God. En dan zeg ik, ik heb het toch zelf uit zijn mond gehoord. Hij heeft het in mijn hart verklaard. Het is heel mijn bestaan doortrokken. Dit weet ik vast. God zal mij niet begeven. Nader onderwijs en versterking. Geliefde, dat brengt ons tot onze tweede gedachte. Zo hebben we dus gesproken over de Bijbelse tekenen. We hebben u genoemd een teken voor allen. Een teken voor één mens persoonlijk. En dat op verzoek. Ten derde voor één persoon, maar dan ongewild. En ten vierde voor de ganse kerk. Van alle tijden en alle plaatsen. De twee Bijbelse sacramenten. Tot nadere onderwijzing en versterking van het geloof. Ja. Onze tweede gedachte is, aan die tekenen gaat altijd iets vooraf. En dat heeft u vanmiddag ook gehoord. Voordat de regenboog wordt gegeven, heeft God gesproken. Geen zondvloed meer. Voordat hij het sacrament van het heilige avondmaal geeft, heeft hij gesproken tot mijn ziel. Ik zal niet meer toornen en ik zal niet meer op u schelden. Het zijn mij de wateren nachts. Daar gaat dus iets aan vooraf. Voordat Gideon zijn teken kreeg, dat vuur, had God gesproken, ik ben met u. Voordat Agas dat wonder mag aanschouwen en een maagd zal zwanger worden, had hij al gehoord, Peka rezen zullen u niet overmogen overwinnen. Gaat dus altijd iets vanaf het woord Gods, het beloftewoord van God, dat gelooft moet worden, want wordt dat niet geloofd? Al is het dan zo zwak als het maar zijn kan. Gideon, zwak. Hij zei niet, oh dat is niet zo. Hij zei eigenlijk dit: ik geloof, kom mijn ongelovigheid op. Het geloof ontbreekt niet, maar het is zeer zwak en moet daarom versterkt worden. Ontbreekt niet hoor. Maar het moet versterkt worden. Maar dit is duidelijk, er moet eerst geloof zijn. Anders heeft dat teken geen enkele zin. Er moet een woord Gods in ons leven gesproken zijn. Een woord Gods in ons leven gesproken zijn. Anders verstaat gij de betekenis niet en hebt gij er ook geen baat bij. Dat klinkt misschien hard, maar het is wel zo. En daarom zegt heel terecht de catechismus ook: dat voordat wij spreken over sacramenten er geloof moet zijn. En dan komt een heel wezenlijke zaak aan de orde. En laat ons daar ook een ogenblik bij stilstaan. Ja, maar wat is dat geloof dan? Want als ik de tekenen ga gebruiken, moet ik wel heel zeker weten dat ik het ware geloof heb. Die betrekken het niet met name op het avondmaal. Ik begrijp dat misschien sommigen of meerdere zijn die denken: ja, dat begrijp ik wel. Maar met de doop kunt u dat niet hard maken, dat kan ik wel. Maar nu niet. Avond. Er moet een waarzaligmakend geloof zijn. Er moet een woord Gods in ons leven gesproken zijn. Ga heen, uw zonden zijn u vergeven. En dat wordt bevestigd. Er moet dus geloof zijn. Maar dan moet ik wel weten wat dat geloof is. En dit is zo wezenlijk, gemeente. Daar komen we elke zondag weer op terug. Het is zo wezenlijk. Want als er ergens toch de duivel er iets aan gelegen is om ons aan zijn kant te krijgen, dan is het wel in het stuk van het geloof. En dan zeg je: toe maar hoor, u hebt toch zo'n betrekking op die waarheid, hè? En u, och, u kunt op uw ogenblikken zo goed kerken, en u heeft toch zo'n tekst gehad, en u heeft, oh, zegt u, ja, ik weet. Maar begrijpt u wel? En wat is die catechisme dan? Zuiver, zuiver, hou dat vast. Op Gods woord gegrond, zo zuiver. Er is maar één geloof dat hecht zich vast aan Christus. Er is maar één geloof dat is verenigd met Gods Zoon. Een ander geloof is er niet. Ja, bijgeloof. Nabijkomend geloof. Historisch geloof. Maar het ware geloof, dat is dit geloof. En dat moet u vasthouden. Hier gaan velen verloren, omdat zij geen rechte bevatting van het ware geloof hebben. Daarom heel nadrukkelijk stelt ook deze zondag aan de orde: wat is dat geloof en hoe kom je eraan? En ik lees hier, en u leest dat waarschijnlijk ook wel, een van de teksten die hier wordt geciteerd om uit te leggen hoe dat ware geloof wat geschonken is. Filippenzen 1 vers 29, dat is een kostelijk vers. Wat staat daar? Dat het geloof, en dat is ook wat de catechisme zegt, het werk is van de Heilige Geest. Het wordt gegeven. Het wordt gegeven. Geschonken. Uit genade. Het is u uit genade gegeven te geloven. Let u daarop. Filippenzen 1 vers 29... En dan moet u dat eens woord voor woord spellen. Het gaat hier om dat geloof. Paulus spreekt daarvan. Het is u heel persoonlijk. Het geloof van de kerk, we hebben het vanmiddag beleden, moet ook mijn geloof zijn. Het is u persoonlijk gegeven. Je kunt zeggen: ik ben met de leer van de kerk eens. Ja, maar dat wordt straks niet gevraagd. U persoonlijk. Dat geloof mag kennen. U, dat is het eerste, zegt Paulus. Nog een keer Filippenzen 1 vers 29. Uit genade. Een gunst. U heeft het niet verdiend. Dat is het grote. Uit genade. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Dat genade karakter. Dat alles verzondigd hebben. Nochtans God uit genade schenkt dat geloof. Dus u persoonlijk uit genade. Vrije gunst. Gegeven. Gegeven van God door de Heilige Geest. Gegeven, gestolen goed, gedijt niet. Gegeven, je hebt het ontvangen. Niemand kan iets van de hemel krijgen tenzij het hem gegeven is. Dan zeggen ze wel eens zo negatief over onze kerk. Het moet je maar gegeven zijn, hè? Ja, het moet je maar gegeven zijn, ja. Ja, dat is waar. Ik heb geleerd, gemeente, in mijn leven mijn vijanden maar gelijk te geven. Want onbedoeld spreken ze grote waarheden uit. Wat zeer hatelijk bedoeld is, is zeer waarachtig. Heel vaak, heel vaak, heel vaak. Het moet je maar gegeven, ja zeker. Staat er ook, hè? U gegeven. Door de Heilige Geest. Te geloven. Er staat dus niet, het is u gegeven, een uitredding, een opening in het woord. Daar staat om te geloven. Het gaat dus om het geloof dat gegeven is. In hem, een persoon. Ik geloof niet in de leer van de kerk. En ik geloof niet dat God van me af weet. Maar in hem, in Christus te geloven. Dus het is altijd op die persoon van Christus gericht. En er zijn mensen die geloven. Maar kent u de persoon van Christus? Nee, kan niet. Zeer onbijbels. Hoeveel u van de persoon weet, daar heb ik het niet over. Hem te kennen, de kracht van zijn opstand. Eerst als stervende vriend, dan als opgestaande levensvorst. Dat zijn onderscheiden gaan. Het gaat om, van meet af aan, in het ware geloof, om een persoonsbetrekking. De natuur is hier verborgen, maar met geloof wordt u omhelst. Het geloof is omhelst. En dat is het werk van de Heilige Geest door het woord van God. Wat de catechismus zeer, zeer nadrukkelijk uitspreekt. De Heilige Geest werkt dit geloof door het evangelie. En dan zeg ik het vanmiddag heel kort en bondig. Voor iedereen in de kerk als het erover gaat wat dat nu is. Als u vraagt, ja maar ken ik dat dan? Dan houd ik u dit voor. Dan is geloof omhelst. Dat is omhelzen van uw vloek. Naar recht voor eeuwig verdoemd. Heb je uw vloek vol is wel eens omhelzen? Dat is het omhelzen van Christus. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En in de heiligmaking is het omhelzen van de Zonen Gods. Ik heb het pas nog gezegd. Wie hem omhelst. Die heeft zijn handen afgetrokken van de wereld. En dat is een heilig leven. Dat kan hier niet ten volle zijn, dat kan boven. Dan liggen die armpjes voor eeuwig om die lieve borg. Dan kan ik nooit meer zonder. Het is een zonde dat ik het mijn hart weggeworp. Maar dat is omhelzen, dat is geloven. Met Christus verenigd. U, uitgenade, gegeven, te geloven in de persoon van Christus. Dat is alles. Maar dat is dan ook alles. Alles om eeuwig u in te verblijden. En nou zegt Paulus er nog wat bij. En dan gaan we versje zingen. In Filippenzen 1 vers 29. Als u dat gekregen heeft. Dat geloof u geschonken is. Dan heeft u er nog wat bij gekregen. Nog wat bij gekregen. En te lijden. Voor hem. Hoort u dat? Als een mens bekeerd wordt, dan krijgt hij dus geloof in die persoon. Om in hem te geloven. En voor hem te lijden. Voor hem te lijden. En dat is zo onlosmakelijk met het geloof verbonden. Die ziel is zo verenigd met Christus. Dat hij gaat delen in de smaadheid van Christus. Buiten de lege plaats. Het ware geloof wordt voortdurend aangevochten. Van binnen en van buiten. Het is altijd voorwerp van de helse inblazing van de Satan. Van de verwoede pogingen van de wereld om die ziel ten onder te brengen. Deel aan het lijden van Christus. Een leven buiten de lege plaats. Ja, dat ware geloof. Zal dat nog gevonden worden? Als Christus wederkomt? Gemeente voor onszelf? Ben ik wel eens bang. We hebben een praatgodsdienst. Grote stukken bespreken. Maar heeft u daar ook lijden bij gekregen? Niet dat u zichzelf onmogelijk maakt. Dan kun je ook lijden. Maar het is uw eigen schuld. De naam van Christus. Ze mogen lijden. Dat voor vreugde te houden. En met David te zeggen. Het is goed voor mij. of het druk te zijn geweest. Maar zo blijf ik maar lager de grond en dicht bij u. En dat is toch het beste leven. Echt waar. Kom, 119. 36. Zingt daarvan. 119 vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En wat er verder volgt. 36 van 119. Bijbelse tekenen in het algemeen, hebben we vier voor u genoemd. Het geloof dat aan de tekenen vooraf gaat, gewerkt door de Heilige Geest, dat altijd gepaard gaat met lijden, zo meer dringt in de vereniging met Christus. Het is goed om verdrukt te zijn. Dan kruipt een ziel wel eens in de wonden van Christus. Nou, derde, de tekenen die verbonden zijn met het ware geloof, die daar dus op volgen, die daarmee verbonden zijn. Het zijn er twee. En we kunnen, als God het ons geeft, hopen we daar toch nog bij stil te staan, daar kort in zijn. Het zijn er twee. Twee Bijbelse tekenen die de ganse kerk gelden van alle tijden en alle plaatsen. En ik zeg het opnieuw, gemeente, met alle nadruk. Er zijn er twee. U moet niet zeggen er zijn er vier. Besnijdenis en Pascha. Later komen er nog twee voor in de plaats. Dus ja goed, er zijn er wel twee. Maar er zijn er twee gekomen in de plaats van twee andere. Later doop en afmaal. Nee, dat is niet waar. Eén verbond met twee tekenen. En de inhoud is altijd hetzelfde gebleven. De vorm is veranderd en dat heeft alles te maken met het offer van Christus dat gebracht is.
Laten wij die twee tekenen bezien. In het Oude Testament heten die twee sacramenten besnijdenis en paascha. Door God ingesteld om te onderhouden door zijn volk. Besnijdenis, er wordt bij de jongen een stukje van de voorhuid van het geslacht weggesneden. En dat is een beeld van het wegsnijden van de zonde. Want de zonde maakt een scheiding tussen God en de ziel. En als die zonden zijn weggenomen, dan is het vlak tussen God en onze ziel. Dat is de zaak. Hier vloeit bloed. Op de achtste dag bij het jongetje vloeit bloed. Als u mij vraagt waarom de meisjes niet, dat zou versnijding zijn, dat zou kindermishandeling zijn. Bij meisjes zou dat verminking zijn en daarom geschiet dat niet. In het Nieuwe Testament is dat geworden de doop. En waarbij het oude verbond, het werd weggesneden, met bloed gepaard gaande, wordt het in het Nieuwe Testament gebracht onder het beeld van wegspoelen. Afwassen. Maar het gevolg is hetzelfde. De zonde weg. Vlak tussen God en mijn ziel. U ziet, besnijdenis en doop. In wezen hetzelfde. De wegneming der zonde. Vlak valt tussen God en de ziel. Hersteld in zijn gunst en gemeenschap. Mijn zonden moeten vergeven zijn. Wil het eeuwig wel zijn, geliefde. Zult u dat vasthouden? Want dat kan alleen vanuit de bediening uit Christus. Uit zijn wonden bediend te worden. Het tweede. Dat is de onderhouding. Oude testament. Een lam geslacht worden. Om zo te schuilen achter bloed. Weer moet dat bloed vloeien. Nieuwe testament. Wordt het bloed voorgesteld als wijn. Geen echt bloed meer, wijn. Om achter dat bloed te schuilen. Als een verderfengel voorbij gaat. Om die weldaad te gedenken. In de gemeenschap met Gods volk. Om zo samen die weldaad te genieten. En daaruit versterkt te worden. Op weg een reis door de woestijn van dit leven. Altijd in de gemeenschap. Het oude Israël zat aan tafel. En de kerk zit aan tafel. Gemeenschapsmaaltijd. Om te genieten de weldaad Gods in Christus. Verschil is dus alleen. Bloedig. Onbloedig. Waarom nu onbloedig? Zonder bloed, omdat het bloed van Christus gevloeid heeft. Geen lam meer geslacht. Eenmaal bloed is alle andere bloedstortingen uitgesloten. De inhoud is hetzelfde. De wegneming der zonde. Het schuilen achter het bloed. De vereniging met de kerk. In de bewondering en de verwondering van en over. Die genadige weldaad. Dat God zijn volk in zijn gunst en gemeenschap herstelt. Twee sacramenten voor de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Dat is de eerste, geliefde. En dan hebben we gezegd, tot nadere uitleg en tot versterking. En ik heb u daar voorbeelden van gegeven. Ik ga dat nu niet herhalen. Deze twee sacramenten zijn dus gegeven om nader onderwijs te geven aangaande dat bloed, die beker, die wijn, al die zaken die in het sacrament aan de orde komen. En om in die weg ook te versterken. Tweede, geliefde, wat wij moeten noemen, en dat is de derde keer dat ik het vanmiddag zeg, geloof ik, in die zin dat ik het voor de derde keer benadruk, wat de catechisme zo heel duidelijk zegt, dat die sacramenten heilige, dus aparte voor de kerk alleen, zichtbare kunsten zien, waartekenen en zegelen zijn van God ingezet. Of, ik onderbreek mezelf. Dat is wel pijnlijk wat ik zeg. Zichtbaar. En als u nou niet zo ziet of niet zo goed kunt zien. Het sacrament dan geen net. Wat is het dan wonderlijk als ik daaraan denk vanmiddag. Hè? En dan neem ik het avondmaal. Al is het dan dat ik niet zie dat de dienaar het breekt. Ik hoor het wel uit zijn mond. Het brood dat wij breken.
dan zie ik het met mijn ogen. En daar benevens, zo zeker als mijn mond dat brood eet, ligt het dan niet in het zien, dan toch in het horen of in het smaken. Meerdere zintuigen toch betrokken, wat groot, hè? Ja. Voor degene die zich pijnlijk kan herinneren dat hun gezichtsvermogen niet goed is of zelfs ontbreekt. We gaan nu verder met de zin die ik bezig was uit te spreken. Dat ze zijn ingesteld van God, opdat hij ons door het gebruik ervan als u gelooft, met een waar geloof, als u weet van die omhelzing, die vereniging, als u daarvan weet, wat u voorgesteld is ook vanmiddag, een bijbelse kenmerken van het ware geloof, dan moet u daar gebruik van maken. En dan mag het ons wel heel veel te zeggen hebben. En ik weet in welke gemeente ik dat zeg, en ik zeg het met alle liefde. En ik heb het meer gezegd, ik zou liever optrekken met het volk dat schroomvallig is en bij ogenblikken niet durft aan te gaan. Maar dan voel ik wel zoveel eerbied voor dat lieve wezen Gods in, dat ik daar wel mee zou willen gaan met dat volk. In tegenstelling tot al diegenen die maar zo makkelijk aangaan. Ja, ik zou wel willen meegaan met dat volk, maar niet met hun fouten en gebreken willen meegaan. Nee, dat niet, dat moet ik afkeuren. En dat kan ik alleen maar zeggen uit de aarde liefde. Dat moet u geloven. Maar het is voor Gods volk bedoeld. Hè? En dan moet het ons veel te zeggen. Het aangaan zo'n goddeloze koning het krijgt. Die wil het niet. Maar God geeft het toch. Zult gij kindersheren dan weigeren. En slordig zijn in uw avondmaalsgang. Zo het dan uitkomt, en dat kan dan zijn dat het niet vlak ligt tussen God en ziel, maar kan het dan zijn dat dat al jaren niet vlak ligt? Dan hebt ge zeer ernstig onderzoek te plegen. Had dat al niet moeten gebeuren? Er is veel te zeggen, maar ik wil maar benadrukken wat hier staat, opdat hij ons door het gebruik daarvan geloof moet zijn, hebben we gezegd. Als je niet weet van vergeven, vergeving der zonde, dan doet dat sacrament geen nut. Maar als het geloof is en u gebruikt het niet, dan doet het ook geen nut. Dan geen verheldering, geen opwassen, geen versterking, maar wegkwijnen, minder worden, verachteren in de genade. Is dat niet waar Paulus tegen waarschuwt? Doet God tekort, dat is het ergste. Door niet bij zijn volk aan tafel te zijn. Ik heb u wel eens gezegd, mijn kinderen moeten aan tafel zijn. Al hadden ze geen honger. Ik mag dat niet overbrengen op de tafel, maar dat weet ik wel, maar ze zullen er zijn. En als ze niet wil zijn, dan gaan we zitten. Ik heb geen honger, dan gaan we zitten. Maar je zult aan tafel zijn met het volk. Gebruik ervan. Nee, ik drijf niemand naar de avondtafel. Alleen Gods volk, laat het duidelijk zijn. Maar die zullen er zijn. En wie dat zijn, dat moet u weten voordat hij sterft. Het gebruiken van. De belofte van het evangelie des te beter te verstaan. En te verzegelen, te versterken. Genoeg. Voor een eindigen. Inhoud van die twee. En ach, nou zei ik eindigen. Maar hier zou ik willen beginnen om nooit met te eindigen. Want de inhoud van die twee sacramenten is... Zelfs als de inhoud van Gods woord, het is Christus alleen. De gekruisigde. Dat lam van God dat geslacht is. Voor de zonden der wereld. Dat is de inhoud van doop en avondmaal. Van het ganse woord Gods. Van de blijdschap van de kerk en de toekomst van de kerk. Jezus Christus en die gekruisigd. Het hout waar wij vanmorgen van spraken. Waar de ark van gemaakt is. Geen ander hout. En niet een wat bijdoen, stukje. Voor deze vergenen waarvan u zegt, ach, kom het volk met ander hout geholpen. Nee, geen ander hout wat Mozes gooit in de bittere wateren van Mara om het zoet te maken. geen ander houdt. Niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigde. Dat is de inhoud van de sacramenten. En dan verlustigt zich de kerk in. Heel nadrukkelijk bepaalt ons de catechismus erbij. Zijn die twee sacramenten daar alleen op gericht? Daar alleen? Ja, daar alleen op. Dat er geen andere grond voor de zaligheid is dan het offer van Christus. Om wat in te drinken. Wie mijn brood, wie mijn lichaam eet, eet. Waarachtig, mijn lichaam, die eet waarlijk echte spijzen. Voor een nimmer eindigende eeuwigheid. En mijn bloed is waarlijk drank. Dat is het eten en drinken van de kerk. De gekruisigde. In de vereniging zo onmisbaar geworden. En als ze zich achterhoudt. Weer achter de muur staat, is het zo ondraaglijk. En zo dodig. En zo nameloos arm. Hoe menigmaal gaat de kerk zo niet over de wereld. En het schreeuwt van binnen, geef mij Jezus. Heere, laat het niet om het daar. Kom nog eens over. Vertroost mijn ziel en haar geween. Die kerk kan buiten dat lam niet meer leven. Kan niet meer. Dat is de inhoud van de sacramenten. Doop en avondmaal. De prediking van Gods woord. Geliefde. Twee sacramenten. Twee. Waarom niet zeven? Rome. Of één? Twee. Waarom? Dat weet God. Dat weet God alleen. Eén ding weet ik wel. Het eerste om in te lijven, het tweede om te onderhouden. En zo het beeld van het ganse leven worden geboren en worden onderhouden. Zoals in het geestelijke leven ook twee. Twee. Schepping en onderhouding. En straks, gemeente gaat eindigen. Valt alles weg. Geen tekenen meer. Geen geloof meer. Wordt alles opgelost in Christus. Alle middelen vallen weg. De middelaar blijft over. De middelaar blijft over. En alles komt in hem dan samen. Alles komt in hem dan samen. Het vuur uit de rots ten tijde van Gideon. Hij, die zelf is een vuurbrand van liefde. Dat blijft er over. Het geroosterd gerstebrood. Dat de tent der vijanden omver stoten. Hij is eeuwig het brood des levens. Dat de kerk zal genieten. Komt alles samen in dat gezegend Godslam. En dat onder de boog van Gods eeuwige trouw en liefde. Niet meer de veelkleurigheid. Omdat die boog destijds stond over al de volkeren. Een veelheid van volkeren en daarom een veelkleurige boog, maar daar, de boog om de kerk is maar één kleur, groen, smaragdgroen, de trouw van de Heer voor dat ene volk, van eeuwigheid verkoren, gewassen in het bloed van Christus, geheiligd in zijn geest, eeuwig begrepen in dat zout en zoen verbond des Heeren, onder die ene boog van zijn onverbrekelijke trouw en goedheid. Alles opgelost in die ene, die zal staan als het Lam van God. Bij zijn uitverkoren kerk, de 144.000 op de berg. De kerk van het oude nieuwe verbond. Eén volk, aan die ene ronde tafel. Drinkend uit die ene beker. Om met één loflied groot te maken. Hem die is en die was en die komen zal. Eeuwig weg te zinken in zijn ongehouden liefde. Alles opgelost. Al mijn vragen, ongeloof, alles opgelost. In het aanschouwen van het dierbaar lam dat ook mijn zonde op zich nam. Amen. Laten wij eindigen. Heren. Zo bracht u ons deze zondag weer tweemaal samen. En zo groot voorrecht. Dat er ook iets van achter mag blijven. Dat zou groot zijn. Geef ons toch beseffen meer en meer. De korte tijd dat we op aarde zijn. En geef ook hier in de gemeente nog een volk. Dat zich uitstrekt naar dat Lam van God. Giet dan uw genade uit. Verheerlijk uw zoon. Schenk dat waarzaligmakend geloof. Ook aan de jeugd der gemeente. Heren, wij zijn allemaal lusteloos van nature en zorgeloos van nature. We hebben niemand daar bijzonder op aan te zien. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Maar zou gij toch dat vuur der liefde in ons hart willen doen ontbranden. Dat al onze genegenheden zich uitstrekken naar de dierbare Godslaam. Alles in hem te vinden die zich doodgeliefd heeft voor zijn kerk. Die van eeuwigheid zijn liefde tot die kerk verklaard heeft. Die alles doorleden heeft. Voor wie nooit iets te veel is. Die al dat ongenoegen, al die verschrikkelijke ongelovige uitingen, dat wangedrag van zijn kinderen de eeuwen door heeft moeten ondervinden. Het heeft verdragen in zijn oneindige liefde. Wat moet uw lam, Heere, toch veel smaadheid ontvangen ook van zijn kerk, die hem bedroeft met hun ongeloof en verachtering in de genade. Ach Heer, en daarin schittert nou uw ongehouden trouw. Heere, geef ons daar iets van, voordat wij gaan sterven en u ontmoeten. Heer, u wilde nog zo tot ons spreken. Een aanspraak van de ganse gemeente, maar nou dat onderscheiden, dat tweede, dat noodzakelijk, die inspraak, van binnen, die goddelijke inspraak. Van binnen, krachtig aangegrepen. De wil omgebogen. De hartstochten gezuiverd. Het hart vervuld met de godsliefde. Het geloof ontvangen waardoor Christus in het hart woont. Heere, de aanspraak is er geweest. Belief het u nog de inspraak eraan toe te voegen. Opdat wij allen nog bekeerd zouden wachten. En dat alles om Jezus wil. Amen. Slotzang is van 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het vijfde vers van Psalm 105.
Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.